Efeze hoofdstuk 5, vers 6. Sorry, hoofdstuk 6, vers 5 tot en met 9. We waren beland bij het gedeelte over slaven en heren. We zijn bij het gedeelte over slaven en heren, en daar is veel over te zeggen. Dus ik hoop er vandaag wat verder mee te gaan, nog niet helemaal direct de tekst in, maar in ieder geval wel genoeg erover te zeggen om ons voor te bereiden, zodat als we de tekst in gaan, we een beetje een breder kader hebben. Ik heb dat tot nu toe bij al deze dingen gedaan, die voortvloeien, wat ik ook vorige keer weer gezegd heb, althans dat meen ik even dat het de vorige keer was, in mijn eigen studie wel, dat het gaat over de vervulling van de Heilige Geest. Dit vloeit allemaal voort uit de vervulling van de Heilige Geest. Dit zijn opdrachten aan gelovigen. Maar laten we het gaan lezen. Hoofdstuk 6, vers 5. Slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees. Met vrees en beven, oprecht van hart. Niet met ogendienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God. En dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen, hetzij slaaf, hetzij vrije. En heren, doe hetzelfde bij hen. Laat het dreigen achterwege. Want u weet toch dat ook uw Heere in de hemelen is. En dat er bij hem geen aanzien des persoons is. Tot zover de schriftlezing. Zullen wij een moment bidden. Vader, dit is uw woord. We hebben gezongen dat wij inderdaad willen horen naar uw woord. Luisteren naar uw stem. Mag dat ook vandaag weer zo zijn. Dat hetgeen wat hier verkondigd wordt, wat ik mag spreken, dat het overeenkomstig mag zijn, uw woord. Haal weg wat niet uit uw woord komt. Bescherm de luisteraar, Heer, ook daartegen, als ik wel spreek over hetgeen wat uit mijzelf komt, Heer. Uw woord is genoegzaam. Meer hebben wij niet nodig. Daarin vinden wij alles wat wij nodig hebben in dit leven en voor het toekomstige. Dat geloven wij, dat beleiden we, dat erkennen. Maar we laten dan ook onze zwakheid zien. Als wij zwak zijn, zijn we sterk. Maak ons zwak, Heer. Maak ons afhankelijk van U. Leid ons met Uw geest. Vorm ons naar Uw beeld. En spreek tot ieder van ons hart, Heer. Zodat Uw woord heel specifiek voor ieder toegepast mag worden. En dat alles, Heer, in Jezus' naam. Amen. Slavernij. We hebben er vorige week al wat bij stilgestaan. Als we zo eens teruggaan in de wereldgeschiedenis. Er waren eigenlijk in de 19e eeuw waren de verwachtingen hoog gespannen. Toen de slavernij werd afgeschaft. Bij de afschaffing van de slavernij had de wereld gehoopt dat het probleem eens en voor altijd opgelost zou zijn. Er was op dat moment leefde er die hoop dat het eens en voor altijd uitgebannen zou zijn. U zult misschien niet geloven, maar het was Haiti waar het eerst de slavernij volledig werd uitgebannen. Amerika zat ook erg vroeg, het was in 1808, al dat ze inderdaad geen slaven meer mochten importeren. Maar slavernij in het land zelf, in Amerika zelf, zou nog vele jaren duren. Er zou zelfs een burgeroorlog over uitgevochten worden. Tussen Noord en Zuid. In 1833 werd de slavernij in Engeland afgeschaft. En je kan zo zeggen dat eigenlijk Europa daarna allemaal volgde. De meeste landen zich daarachter schaarden. Uiteindelijk vonden ook veel slaven de vrijheid. En inderdaad, zo was het aan het eind van de 19e eeuw. En die diepe hoop dat de slavernij was opgelost. Dat we het eigenlijk alleen nog maar tegen zouden komen in geschiedenisboeken. Dat we er alleen nog maar over zouden horen als zijnde van dit is wat in het verleden ooit gebeurd is. En daar zou het mee gestopt zijn. En voor een deel is het op de achtergrond geraakt. Als ik u zeg het woord emancipatie, wat denkt u aan? Nou, de meeste van ons denken inderdaad aan de rechten van de vrouw. Als u het woordenboek opent, de eerste uitlegmogelijkheid voor de emancipatie is niet de rechten van de vrouw, maar eerder het vrijverklaren van slaven. Zo kennen wij dat woord niet helemaal meer. Maar dat is wel de eerste uitleg die we vinden in de Vandalen. En daarmee kunnen we eigenlijk wel zien dat het voor een gedeelte op de achtergrond geraakt is in ons denken. Maar ik zou eigenlijk willen stellen dat er helemaal niets veranderd is aan het eind van de 19e eeuw. Alle goede inspanningen die er geleverd zijn om de slavernij af te schaffen, de politieke inspanningen die er geweest zijn om de slavernij uit te bannen, is er eigenlijk helemaal niets veranderd. Want overal in de wereld vinden wij nog slaven. Overal in de wereld vinden wij nog steeds slavernij. Er is geen land vrij van slavernij. Zelfs in de landen waar het hardst gevochten is, waar burgeroorlogen gestreden zijn over de slavernij, is er nog steeds een slavernij. En wel een slavernij van ongekende proporties. U mag meegaan naar Johannes hoofdstuk 8, vers 34. Als u denkt dat ik spreek over een fysieke, lichamelijke onderdrukking van de ene mens voor de ander, de heerschappij van de ene mens over de ander als een term voor slavernij, dat is niet wat ik bedoel. Ik luister alleen maar naar de woorden van de Heer Jezus die hier spreekt, in Johannes hoofdstuk 8 vers 34, die daar spreekt, voorwaar, ik zeg u, een ieder die de zonde doet, is slaaf van de zonde. Zie, want dit is de werkelijke slavernij die er in de wereld heerst. Dit is niet opgelost na de 19e eeuw. Dit is gelukkig 2000 jaar geleden opgelost. Want een ieder die buiten Christus leeft, leeft als een slaaf van de zonde. Hij doet, ook al is hij vrij op aarde en lijkt hij te kunnen doen wat hij wil. En er is geen enkele dwang van buitenaf om die te vertellen wat te doen. Of die nu een soevereine heerser is of een koning van zijn eigen staat. Als die buiten Christus is, is die een slaaf van de zonde. Dit is waar Jezus over spreekt. In zijn hart is die persoon nog steeds een slaaf van de zonde. En dit is de meest ernstige vorm van slavernij. Dit is de meest gevaarlijke vorm van slavernij. Iedereen die zondigt, zegt de Heer Jezus, is zonde, is een slaaf van de zonde, is een geestelijke slaaf. Petrus 2, Petrus 2, 19 noemt het zelfs zo, slaven van verdorvenheid. Zie, aan de ene kant heeft de Bijbel, wat ik u vorige week heb laten zien, heeft de Bijbel weinig te zeggen over de afschaffing van lichamelijke slavernij, van de overheersing van de ene mens over de andere. Daar hadden we maar één indirect wapen en dat is het evangelie. Ik heb u gezegd, de Bijbel heeft geen sociologische of politieke agenda. Maar de Bijbel is het boek als het gaat over geestelijke slavernij. Daarin vinden wij alles om verlost te worden van deze geestelijke slavernij. Gods woord spreekt rijkelijk van Genesis hoofdstuk 3 tot Openbaring 22 over het opheffen van een geestelijke slavernij. Zie, dit is eigenlijk het bijzondere hoe de Bijbel eigenlijk een term gebruikt die heel gangbaar was in de cultuur van die tijd. Doulos, slaaf. Of douloi, dat zijn slaven. Of doulo, het werkwoord daarvan, douleo, een werkwoordvorm. Wij lezen dat hij zijn de slaaf. Voor hun wisten ze wat het inhield. Als de Heer Jezus sprak over, je bent een slaaf van de zonde. Dan was dat voor hun een beeld van, wij kennen slaven. En wat de Heer Jezus deed, hij maakte dus een reële aardse situatie en gaf daar een geestelijke inhoud aan. Zo rijk. En daarom dacht ik ook, het is wel eens goed om daar wat langer bij stil te staan, want de Heer doet dat ook in de tekst in Efeze. Dat zullen we aan het eind ook zien en daar zullen we ook nog wat voorzichtig doorheen gaan. Maar de Bijbel gebruikt een werkelijkheid in die tijd en maakt daar een geestelijke realiteit, koppelt daaraan vast met dezelfde term. Maar onze Bijbel is daarin niet altijd even consequent. De vertalers van de Bijbel hebben waarschijnlijk rekening gehouden met de gevoeligheden die wij in onze culturen kennen. Als het woord doulos of douloi te vertalen valt, dan kiezen zij er eerder voor om daar dienstknecht van te maken dan slaaf. Als u door uw Bijbel heen leest, dan is dat wel eens verwarrend. Als we in Efeze begonnen, dan lazen we het eerste woord wat we daar tegenkwamen, slaven, douloi. Perfect vertaald. En als je een beetje consequent leest, dan valt het ook op. Als de Bijbel spreekt in het Nieuwe Testament over een aardse slaaf met een aardse heer, dan wordt het redelijk consequent vertaald als zijnde van het is een slaaf met een heer. Maar als het gaat naar de geestelijke inhoud die de Heer Jezus er vaak aan gaf, of de schrijvers daarna, met name dan ook Paulus, dan wordt het woordje doulos, slaaf, eerder vertaald als dienstknecht. Nu, wat is het verschil? Het verschil is eigenlijk heel eenvoudig. Als u bijvoorbeeld dat nog even naar wil zoeken, als u naar Romeinen hoofdstuk 1 gaat, u hoeft er niet heen te gaan, maar dan geef ik gewoon een voorbeeld. Waar Paulus zich dienstknecht van de Allerhoogste noemt, althans zo is het vertaald. Maar het is het identieke woord wat we hier vinden in Efeze hoofdstuk 6, waar het wel als slaaf vertaald wordt. Nou, wat is het verschil tussen slaaf en dienstknecht? Een dienstknecht dient een ander. Een slaaf is een iemand andersmans bezit. Dat is een nuanceverschil, maar het is wel een cruciaal verschil. Zie, een dienstknecht dient een ander, een slaaf is het bezit van een ander. Een dienstknecht verbindt zich tot iets. Een slaaf onderwerpt zich aan iemand. Oh, wat een cruciaal verschil. Mega groot verschil als je kijkt naar de toepassing daarvan. Vandaar dat het ook eigenlijk, en ik heb heel veel liefde voor alle vertalers, en ik begrijp ook de culturele gedachten daarachter, maar het is een cruciaal verschil of je zegt, ik ben dienstbaar aan een ander. Dat is niet helemaal waar wat Paulus zegt. Als hij spreekt in Romeinen 1, ik ben een slaaf van Christus, dan zegt hij niet, ik ben in dienst van Christus. Nee, ik ben onderworpen aan Christus, want hij bezit mij. Ik onderwerp mij aan Christus. En daarom is het ook dat ik wat meer stilsta bij deze woorden. Slaaf van zonde. En wat bedoelen we daarmee? Is dat iemand die slaaf is van de zonde, is eigendom. Is onderworpen aan die heerser die boven hem staat, zonde. Hij is gebonden aan de zonde. Hij is overmeesterd door ongerechtigheid. Dit is de meest ingrijpende vorm van slavernij. Het is ook de minst erkende. Er is de minst erkende. Geen enkele zondaar voelt zich slaaf van de zonde. Wij hebben dat nooit gehad. Voor onze bekering, voordat wij Christus leren kennen als verlosser. Ik voelde mij niet gedwongen om te zondigen. Ik voelde mij juist vrij. Maar het klopt ook wel, want ik deed vrijwillig wat in mijn hart het hoogste goed was. En dat was zonde. En ik was een slaaf ervan. Want er is geen externe macht die zijn wil op ons legt. Nee, het is iets wat aangeboren is. Het zit in onze natuur. In ons wezen. Iedereen die buiten Christus is, is een slaaf van de zonde. En onderwerpt zich verplicht aan de zonde. En dit is de werkelijke, waarachtige slavernij waar ik in de introductie over sprak. Dit is waar ik over sprak in de introductie. Ga dus mee naar hoofdstuk 6, vers 20 van de Romeinenbrief. Want als slaaf, hoe langer je onder heerschappij van de zonde leeft, hoe meer invloed dat die krijgt. Hoe groter de heerschappij wordt. Het is hetzelfde als bij Christus. Hoe langer wij onder de heerschappij van Christus leven, hoe verder het gestalte krijgt in ons leven. Hoe langer wij onder die slavernij van de zonde leven, hoe verder het gestalte krijgt in ons leven. Ik bedoel, een klein kind is nog naïef, die doet dat niet bewust. Die doet natuurlijk wel zonde, die zondigt, maar het is nog niet doorleefd. Die heerschappij is groeiende. Maar wat zegt Paulus hier in hoofdstuk 6, vers 20. En het bijzondere is, ja, laten we het eerst even lezen, Romeinen 6, 20. Want toen u slaaf van de zonde was, dit is de term, doulos. Toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van gerechtigheid. En wat hij daar eigenlijk zegt is, vrij ten aanzien van gerechtigheid. Je had helemaal niks met gerechtigheid te maken, dat was niet je heer. Je heer was, je meester was de zonde. Je kan maar één heer dienen, je kan geen gerechtigheid dienen. Vers 16, leest u maar mee, van hetzelfde hoofdstuk, Romeinen 6. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt, tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt? En de HSV zegt het heel mooi, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Er zijn twee opties voor de slavernij. Of gehoorzaamheid aan Christus tot gerechtigheid. Ik vul Christus hier even in, want dat is in de context, dat is waar hij heen gaat. Of het is zonde wat leidt tot de dood. En in hoofdstuk 6, wat zegt vers 23? Is dat 23? Het loon van de zonde is de dood. Of is dat 26? 23 toch? 23, oké. Zie, dat zijn de twee opties. Slaaf van zonde of slaaf van gerechtigheid. En die zul je gehoorzamen. Er staat heel duidelijk het woordje of, het is niet en. Hetzelfde hoofdstuk, vers 6. En hier kijkt Paulus terug. Hier kijkt Paulus terug. En dit is eigenlijk het bijzondere. De slavernij van de zonde is alleen te begrijpen als je eronder vandaan bent. Is alleen zichtbaar als je eronder vandaan bent. En dat is wat Paulus ook doet. Hij zegt nooit eigenlijk van tevoren van je bent slaaf van zonde, dan zie je het wel. Nee, het is pas Paulus kijkt terug. Hoofdstuk 6 vers 6 van de Romeinenbrief. Dit weten we toch? Dat onze oude mens met hem, en dat is met Christus gekruisigd is, opdat wij het lichaam van de zonde opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Wij waren slaaf, maar nu niet meer. Hij zei, dat was zo. Dat is gekruisigd. Dat deel van ons, wat onder de slavernij lag, is gekruisigd. De zonde heeft zijn macht verloren. De zonde is niet meer heer. Je bent bevrijd, als het ware, van die slavernij. Maar het is niet zichtbaar. Ga je maar eens mee naar Johannes. Net lazen we dat vers, hoofdstuk 8, vers 34. Wie zonde doet, is slaaf van de zonde. Maar Jezus had meer te vertellen. En de vraag die kwam daar ook uit voort. Een ongelovige ziet niet dat hij onder het juk van de slavernij van de zonde leeft. En dat hij daar zit. Johannes hoofdstuk 8, vers 30 tot 33. En dit is de Heer Jezus die spreekt met de Joden. En toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Nu, als je dit zo leest, dan denk je, oh, dit zijn gelovigen. Nee. En gelovigen in de zin van, die zijn wederom geboren. Die hebben een rechtvaardigmakend geloof in hun hart. Het woordje geloof, mensen, en dit is een belangrijk punt, wat Johannes ook regelmatig laat zien, hij gebruikt het woordje geloof op twee manieren. Oppervlakkig, die nadien wegvallen, en zij die volharden tot het eind. Maar beide, zegt hij, gebruikt hij het woordje geloof. Dus als u de Bijbel leest en u spreekt over geloof, dan moet u niet denken dat zijn gelovigen altijd. De context zegt het. Eigenlijk zegt hun leven het. Hoeveel mensen hebben wij niet om ons heen die zeggen ik geloof wel. Dan moet u dezelfde gedachte hebben. Geloof moet zichtbaar zijn. Er zullen vruchten zijn. Dat is het bewijs van geloof. Niet wat iemand zegt, niet wat ik zeg. Ja, ik geloof wel in de Heer Jezus. Er zullen velen komen die zeggen, Heere, Heere. En wat zegt de Heer Jezus? Ik heb u nooit gekend. Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, werkers de wetteloosheid. Dus we moeten voorzichtig zijn om onze theologie in verzen te brengen. Want lees maar eens mee verder. Toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. En Jezus dan zeide tegen de Joden, die in hem geloofden. En nu zegt hij de voorwaarden ervan, want hij kende hun harten. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken. Nou, dat woordje vrijmaken wat hij daar gebruikt, is een cruciaal woord, wat ook gebruikt werd bij het vrijzetten van slaven. En ze gaan verder. De Joden antwoorden hem en zeggen, wij zijn Abrahams nageslacht. En zijn nooit slaaf van iemand geweest. Zij vatten het precies zo op als dat de Heer Jezus het bedoelt. Alleen zij denken, ja, maar we hebben nooit geen aardse slavernij meegemaakt. En de Heer Jezus zegt, maar het gaat over je geestelijke slavernij. Wie zonde doet, daar gaat hij straks heen natuurlijk, in vers 34. Wie zonde doet, is slaaf van de zonde. Maar ze zien het niet wat de Heer Jezus bedoelt. We zijn Abrahams geslacht, we zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? We zijn geen slaaf, we zijn vrij. En dan gaat de Heer Jezus naar vers 34 en zegt, en ieder die zonde doet, is slaaf van de zonde. Om thuis te brengen wat hij, welke slavernij hij bedoelde. Maar uiteindelijk zegt hij tegen hen, als je werkelijk een kind van Abraham was, dan zou je niet zo, dan zou je handelen zoals hem. Maar jullie hebben een andere vader. Wow. Dan mag u voor uzelf eens lezen wat de Heer Jezus daar zegt. Hij zegt niet veel goeds. Zeg maar, wat de Heer Jezus hier vertelt, is dat hij eigenlijk laat zien zo van, en dat is ook mijn punt, ze zien hun eigen slavernij niet. Ze zien niet onder welke slavernij ze vallen. Zij hebben het slavernij, dat is toch als je onder iemand dient en iemand die is heer over jou en jij onderwerp je en hij zegt ga en je gaat en doe en je doet. En jij zegt ja, weet je, dat leeft in je hart. En dat is alleen zichtbaar als je ziet dat je onder de slavernij van de zonde leeft. Het is alleen maar zichtbaar als je door hem bevrijd wordt. Want de bevrijding is in de Heer Jezus, vers 36 van hetzelfde hoofdstuk. Zie, Jezus kwam niet om het volk te bevrijden van het juk van de Romeinen. Maar hij kwam om hen te bevrijden van het juk van de slavernij. Vers 36. Als de Zoon u vrijgemaakt heeft. Zie, het is de Zoon die vrijmaakt. Dan zult u werkelijk vrij zijn. Wat een mooie woorden. Zie, het is bevrijd van slavernij. Het is vrijgezet. Een geestelijke bevrijding. Onder de heerschappij vandaan. Van de zonde. Elke andere vorm van vrijheid is geen werkelijke vrijheid. Als wij mensen gaan helpen en de situaties verbeteren, de levensomstandigheden van mensen verbeteren, hen als het ware uit de aardse slavernij vrijheid geven, is geen werkelijke vrijheid. Want daarmee is het probleem van de zonde niet opgelost. De slavernij van de zonde is niet opgelost. Vandaar dat de Heer Jezus zegt, als de Zoon u vrijgemaakt heeft, oh, dan zult u werkelijk vrij zijn. Dan wordt die innerlijke slavernij in dat hart opgelost. En jullie Joden, dat is jullie probleem. Maar dat is voor iedereen. Dit is door Christus volbracht. Ga dus mee naar Galaten hoofdstuk 5, waar ook zo waar Paulus zo rijkelijk spreekt. Galaten is net één boek voor Efeze. Na 2 Korinthe. Dit is wat Christus bewerkt heeft. Christus bracht bevrijding. Aan de gevangenen worden er ook gezet in het Oude Testament. Maar hier gebruikt Paulus en het Nieuwe Testament en de Heer Jezus ook het veel meer naar de slavernij van de zonde. Wat een krachtige illustratie. Wat een beeldend iets. En wat zegt hier in Galaten 1, vers 5, vers 1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Of zoals de NBG het zegt, opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Zie, de waarachtige vrijmaking, de waarachtige bevrijding van slavernij is alleen in Christus. Is alleen in Christus te vinden. Christus maakt vrij van het juk van de zonde. Wat een mooie omschrijving, is het niet? Christus maakt vrij van zonde. De vrijheid in Christus. En wat zegt hij er dan achter in het tweede gedeelte? Ik lees uit de HSV. En laat u niet weer een juk van slavernij belasten. Laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Ga niet weer onder dat slavenjuk. En in dit geval was dat ook deels natuurlijk een referentie naar de wet. Door de wet kunnen we verlossing krijgen. Als we de wet vervullen, dan zijn we binnen. Dat was exact wat Jezus, wat feitelijk de Joden tegen de Heer Jezus zeiden. We zijn Abrahams geslacht, we hebben de wet, we volbrengen dat, we zijn toch al binnen, we doen het goed. Er is een andere slavernij die heerst. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat je niet weer onder dat juk van slavernij brengen. Mensen, dit is een belangrijk principe. Vrij in Christus. Christus heeft betaald. Ik bedoel, hier kun je teruggaan naar de termen die we destijds gebruikt hebben en uitgespit hebben in Markus 10, vers 45. Als ik het uit mijn hoofd doe. Hij heeft zijn leven gegeven als een losprijs voor velen. Weet je wat nog? Dat we die deur open gedaan hebben. En dat er een van de termen die daar naar voren kwam is de agora. De markt. En daar gebruikte Paulus die term ek agarazo. Dat de Heer Jezus. Ons van de slavenmarkt van de zonde heeft vrijgekocht en meegenomen. Hij heeft niet alleen maar betaald en ons erachter gelaten. Er staat ek agarazo. Hij nam ons mee uit de markt van de slaven, van de slavernij. Wat een mooi iets. De hoogste prijs is betaald. Hij was de enige die bood op zondaren. Als je het zo kunt zien, op de slavenmarkt. Niemand wou ze hebben. En ze hadden al één heerser. De zonde. En de Vader had de prijs betaald. Jouw leven voor hun. Je mag ze allemaal hebben. Die ik aan jou gegeven heb. Deal, zei de Heer. Weggekocht. Vrijgezet van de slavenmarkt van de zonde. Vrij in Christus. Ga dus mee naar hoofdstuk 5 vers 13 van Galaten. Een paar versen verder. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders en zusters. U bent tot vrijheid geroepen. U bent niet tot slavernij geroepen onder het juk die je voorheen had. U bent tot vrijheid geroepen. Hier zouden we graag stoppen trouwens. Hè? Vrijheid in Christus, Bijbel dicht. Maar stop vers 13 daar. Paulus stopt niet, hè? Het is nog niet het eind van het vers, het is niet het eind van zijn gedachten, het is niet het eind van zijn... Trouwens, het woord hier... we gaan even verder lezen. Want dat is eigenlijk het punt, er is een vervolg. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Hoe vaak horen wij dit niet om ons heen? Als ik spreek over vergeving van zonde... Met mensen, ongelovigen. Je hebt het maar makkelijk. Je zondigt en je vraagt vergeving. Alsof dat een aanleiding is voor mijn vlees om erop los te leven. Alsof ik een vrijbrief heb om maar te doen waar ik zin in heb. Nee, zegt Paulus, want, we lezen even verder. Maar, zegt hij, dien elkaar door de liefde. Weet je wat het woordje dienen daar is? In de Griekse grondtekst. Het werkwoord van doulos. Douleo. Wees een slaaf naar elkaar. Dat is eigenlijk wat er staat. Dien elkaar met slaafse dienstbaarheid. Dus het is niet vrij voor je eigen lusten en je leven er maar op los te leven. Zegt Paulus. Je bent vrijgezet om slaaf te worden. En ik hou dit vers even aan, omdat ik hier zo mee door kon lezen. En dien elkaar, wees een doulos, wees een slaafse dienaar naar de rest. Niet een dienstknecht. Als ze me nodig hebben, dan weten ze me te wonen. Ah ja. Ja. Nee. Hoe kan ik u dienen als slaaf? Moet ik uw voeten wassen? Kent u hem? Johannes hoofdstuk 13. Waar de Heer Jezus zijn mantel aflegt. Bevrijd van de slavernij zijn we, om vrij te worden. Maar we zijn, en hier komen we tot de paradox, bevrijd tot slavernij. Ga dus mee naar Matteüs 11, vers 28. Ik liet het al een beetje zien in Galaten, omdat we daar waren, vers 13. Zie, dit is een van de grootste paradoxen van de Bijbel. We zijn bevrijd van slavernij. Maar we zijn bevrijd tot slavernij. Paradox. We hebben nog gezongen vandaag. Als ik zwak ben, dan ben ik. Dat is een paradox. Een ogenschijnlijke tegenstelling. Alleen maar iets wat waar kan zijn in Gods verstand, in Gods mind, in Gods economie. En het is zo. Hoe zwakker ik ben, hoe meer de Heer door mij heen kan doen. En we zien hier eigenlijk eenzelfde, bevrijd van de slavernij tot slavernij. We gaan het lezen, de woorden van de Heer Jezus zelf. En hij zegt in hoofdstuk 11 van Matteüs, vers 28, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Nou, we denken dat heel eenvoudig, van oké, we zijn vermoeid, we hebben last van onze zonde. Maar, maar wat is het eerstvolgende wat hij gaat zeggen? Neem mijn juk op. Ah, in onze studie krijgt het nu wel een ander beeld. Hè? Als je over een slaaf begint, dan is het eigenlijk wat de Heer Jezus in het eerste vers zegt. Loop je rond als slaaf van de zonde. Ervaar je hoe zwaar dat is? Ben je daaronder vermoeid? Want de zonde is een slechte meester. Die mergelt je uit, die zuigt je leeg. Dat is een bloedzuiger, een levenszuiger. Kijk maar als we ouder worden. 'S Ochtends voor de spiegel, hij zuigt het leven uit je. Dan zegt hij, kom naar mij toe. En ik zal je vrijmaken. Nee, zegt hij eigenlijk hier. Ja, ik zal je vrijmaken, maar die vrijheid die zit feitelijk in mijn juk. Neem mijn slavenjuk op, want dat is wat hij hier zegt. Neem mijn slavenjuk op. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Nederig van hart. En als je zijn juk opneemt, wat staat er dan? Je zult rust vinden voor uw ziel. Rust vinden voor je ziel. Ja, zegt hij, want mijn juk is niet hard. Is niet pijnlijk. Die is passend. Die is zacht. Die is goed. Die is aangenaam. Die geeft leven. En de last die je te torsen hebt, die is licht. Is heel licht. Zie, aan de ene kant zien we de heerschappij. In het eerste vers komt tot mij, vers 28, die vermoeid en belast zijn. Dan zien we... Het leven onder de zonde mergelt alles uit, zuigt het leven en alle vreugde en alle hoop, alles uit iemand weg. En wat laat hij achter? Dood. Het loon van de zonde is dood. Leven onder de tirannie van de zonde is een gruwel. Het is een intens slechte meester, het is een dodelijke terreur. Het eist alles en het geeft niks. En hier hebben we de Heer die zegt, mijn juk geeft rust. Als slaaf van mij heb je rust. En de Heer biedt feitelijk zijn slavenjuk aan. Wat houdt dat in? Ah ja, dat we zijn eigendom worden. Dat we eigenlijk zeggen, Heer, ik dien u niet. Ik ben van u. Ik sta niet ten dienste van u. Ik onderwerp mij aan u. Als u me nodig heeft, dan roept u me maar. Nee, u zegt en ik doe. Als het mij niet aanstaat, dan laat ik dat over voor een ander. Nee, Heer, alles wat u zegt, zonder mopperen, zonder tegensputteren, doe ik. Voelen we de kostprijs? Dit missen we wel eens. Dit mis ik wel eens in mijn leven. Zie, dit zijn de schitterende dingen die we zien in de rijkdom van het evangelie. Dit is niet alle positie. Dit is niet de enige positie die wij hebben. Dit is niet het enige wat de Heer naar ons zegt. Maar dit zegt hij vandaag. Vandaag zijn we bij de slaaf en de slavernij. Dat was een dringende boodschap voor de luisteraars daar als de Heer Jezus zegt, kom tot mij en neem mijn juk op. Pardon? Het is inderdaad van slavernij tot slavernij. Weet je wat het eigenlijk is als christen? Dat we onze ene juk hebben ingeleverd en een ander juk hebben aangedaan. Dat we de ene heer als slaaf verlaten en ons scharen achter de enige heer die goed is, de Heer Jezus, en als hem als slaaf dienen. Heeft u uw juk omgeruild? Is uw juk omgeruild? Als het niet omgeruild is, als u nog loopt met het juk van de zonde, die is zwaar, die is vermoeiend, die belast, die drukt neer, daar is geen hoop. Dit is het moment. Dit is het mooiste wat er is. Het inwisselen van het juk. Neem het juk van de Heer op. En laten we wel wezen, als we kind van de Heer zijn, wij denken dat het juk een decoratie wel eens is, hè? Ah, ik ben een kind van de Heer. Het juk was een werktuig. Er was geen versiering aan het lichaam van een beest. Het was niet iets wat je omhing als zijnde van, wel, dat ziet er mooi uit. Nee, het is een werktuig. Het getuigt van onderdanigheid en dienstbaarheid. Het is niet te geloven wat de Heer Jezus hier zegt. Hij zegt feitelijk, word mijn slaaf, ik heb jou gekocht en betaald, kom tot mij, je wordt mijn eigendom, mijn slaaf, en je treedt in slaafse dienst. Romeinen 6 vers 18, oh trouwens, je mag naar 1 Petrus gaan, dan lees ik onderweg nog even Romeinen 6 vers 18. Vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan gerechtigheid. Vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar, en het woordje dienstbaar, u raadt het al. Het werkwoord van doulos. Dienstbaar gemaakt tot gerechtigheid. Wat een term. Van slaafse vrijheid. Van slaaf naar vrijheid. En van vrijheid slaaf van Christus. Er is geen andere optie, mensen. Er is geen andere optie. Er is geen tussenvorm. We zijn niet bevrijd om voor onszelf te leven. Het stopt niet bij onze vrijheid. Er komt een juk achteraan die de Heer Jezus aanbiedt. En Petrus omschrijft dat zo mooi. 1 Petrus 2 vers 15. Want zo is het de wil van God. Als u de wil van God voor uw leven zoekt, dit is hem. Sommige mensen zijn op zoek. Die hebben allerlei dingen en tekenen. En dit is het. Eén van de dingen die de Heer als zijn wil omschrijft. Want zo is het de wil van God. Dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert. Als vrije mensen. Oh, dan zegt hij het weer. Je bent vrij. Maar, zegt hij, niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid. Mooi. Die vrijheid die je krijgt is niet om te doen wat je wil, want je hebt nog een nieuwe meester, een nieuwe heer. Je bent nog steeds, je bent weer een doulos geworden, maar van een andere heer. En welke is dat? Maar als dienstknechten van God. Het woord is daar doulos. En het is consequent verkeerd vertaald. Er moet gewoon slaaf staan. Consequent bedoel ik, Hier spreekt het niet over een aardse heer, maar over een hemelse dienstbaarheid naar onze heer. En dat is dus de vertaling, durven daar het woord slaaf niet in te vullen. En maken ze dienstknecht van. En ik heb u net verteld dat een dienstknecht niet zich onderwerpt aan een, maar in dienst staat van. Een slaaf is het bezit van, is onderdanig aan, dat is wat hier bedoeld wordt. Wat de Heer Jezus, of wat Petrus zegt hier in dit geval, dit is de wil van God, dat je goed doet in deze wereld. Dat je inderdaad leeft voor je nieuwe heer. Onderdanig bent aan hem. Want daarmee snoer je de mond van degene die ongelovig is. Als dienstknechten, als slaven van God. De mensen, wij zijn slaven van God geworden. Andere, ik kan er nog wel een aantal versen bij halen die spreken over slaven van Christus. Weet we het nog? Waarom is dit punt zo belangrijk? Een dienstknecht dient een ander, een slaaf is het bezit van een ander. Een dienstknecht verbindt zich aan iets, een slaaf onderwerpt zich aan iets. En er zijn voorbeelden in. Paulus noemt zichzelf zomaar in Colossenzen 4, vers 7. En ik lees het gewoon even voor. Al mijn omstandigheden zal Tychicus, de geliefde trouwe dienaar en mededienstknecht van de Heer, mededoulos, medeslaaf. Medeslaaf. Ik ben een slaaf, zegt Paulus, van Christus. Maar hier is Tychicus, die ik naar de brief, die ik eigenlijk naar jullie zend, met de brief van Thessalonicenzen onder zijn arm. En hij had ook gelijk Filemon bij. Mijn medeslaaf van Christus. Zo'n mooi voorbeeld. Toen Maria sprak, zomaar een vers die er niet in staat, Lucas. Toen Maria sprak over het voorrecht wat ze gekregen had om de Zoon van God in haar moeders schoot geweven te krijgen. Doe met u als, en dan staat er zo, dienstmaagd geloof ik staat er zelfs. Maar het is gewoon het woord doulos, maar dan de vrouwelijke versie. Doe met mij als slaaf wat u goed doet. Wat een onderwerping. Een getuigd van haar mega groot geloof. Zij zag zichzelf als een bezit van de Allerhoogste. Ze onderwierp zich aan de Allerhoogste. En ik had u net al laten zien dat als wij slaaf zijn van de Heer Jezus, dan moeten wij een slavendienst tonen naar de anderen. Galaten 5 vers 13. Dient elkander door de liefde. Wees slaafs naar elkaar in het tonen van liefde. Ik mag nog even naar Galaten gaan. Ik heb daar nog even tijd voor om dat kort even te zeggen. Zie, wij zijn slaaf van de Heer Jezus. Hij bevrijdt ons van de slavernij van de zonde. Hij zet ons vrij. En hij maakt ook dat hij ons uitnodigt. En ook opdraagt om een slaaf van hem te worden. Slaven dienen hem, maar slaven dienen elkaar ook. Maar we hebben maar één Heer. En Paulus maakt daarin in Galaten hoofdstuk 1 vers 10 een waarschuwing. Hij zegt, als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen slaaf van Christus zijn. Nou, wat hij daar eigenlijk mee wil zeggen is, als ik de mensen als Heer in mijn leven plaats en ik als slaaf hun wil dienen, dan kan ik geen dienstknecht van God zijn, want ik kan maar één Heer dienen. Dat is onmogelijk. En dit gaat dan over het evangelie, maar het principe is iets waar we altijd voor op de hoede moeten zijn. Wij dienen elkaar als slaaf, maar als slaven onderling. En niet als slaaf ten opzichte van Heer. Als er ergens in uw leven een mens is die u op een plaats hebt staan van de Heer, waar u zich als het ware onder gezag stelt, als aan de Heer Jezus Christus of als God, dan zegt Paulus, dan kun je geen dienstknecht zijn van de Heer Jezus. Wat ik wil omschrijven als vrees voor de mensen. Misschien nog wel een lichtere vorm. Dit is vrij straf wat Paulus hier zegt. We kunnen maar één Heer dienen. Alle anderen, dat is zonde. We zijn van Christus. We dienen Christus. Hij is onze Heer. Hij is onze enige Heer. Een slaaf zijn van Christus. Dit is het bijzondere. Het slaaf zijn van Christus is vrijheid. Zie, we kwamen uit die gebondenheid van de zonde en de slavernij die er was. We zijn vrijgezet. En we zijn vrijgezet om slaaf te worden van Christus. Maar juist in die slavernij van Christus vinden wij onze vrijheid. Daar vinden wij onze vrijheid. Gaat nog? Ga dus mee naar Filippenzen 2, vers 6 en 7. Zie, onze slavernij naar Christus geeft waarachtige vrijheid. Volledige onderdanigheid, volledige dienstbaarheid geeft volledige en volmaakte vrijheid. En mensen, dit is een groeiproces voor ons. Dit is een groeiproces. Zoals de slavernij van de zonde zijn imperium in ons hart wil vergroten. En wou vergroten, nu niet meer. En zijn heerschappij steeds groter in ons hart werd. Zo is het eigenlijk ook bij Christus. Maar het begint met onszelf zien als slaaf van Christus. En wat dat inhoudt, dat ga ik volgende week inkleuren. Want de Bijbel spreekt rijkelijk over de culturele setting. Over wat dat inhield voor om een slaaf te zijn. Er zijn ontzettend veel voorbeelden in het Nieuwe Testament waar erover gesproken wordt. Dus dat gaan we invullen. Maar het begint dat we onszelf zien als een slaaf van Christus. En daarin groeiende om inderdaad in die vrijheid die daar achterweg komt om te staan. Maar we hebben een mega groot voorbeeld, Filippenzen 2 vers 6 tot 7. Waar kunnen we anders heen gaan dan naar onze Heer? Die... Vers 6 is dat van Filippenzen 2. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Kun je dat voorstellen? De schepper van hemel en aarde. De Heer in de hemelse heerlijkheid. Plaatst zichzelf op het laagste van het laagste. Te zeggen, ik ben het voorbeeld. Ik wil slaaf worden. En wat kwam de Heer Jezus doen? En ik kan hier een hele grote theologische facet neerleggen. Maar het was heel eenvoudig. Hij kwam om de wil van de Vader te doen. Hij deed wat de Vader behaagde. Niet mijn wil geschieden, Heer, maar uw wil. Ik doe alles wat de Vader behaagt. Ik heb niks anders te zeggen dan wat ik van de Vader gehoord heb. Ik doe alleen maar de werken die de Vader mij opgedragen heeft. En was de Heer Jezus vrij of was hij vrij? Er is geen mens op aarde geweest die zo vrij was als de Heer Jezus. Als doelos, als slaaf, was hij de meest vrije man op aarde. De fariseeën herkenden dat. Oh, we weten, Heer, dat u zich aan geen mens stoort. Hey, er is maar één waar die rekening mee hield in dat opzicht. Dat was wat zijn hemelse Vader hem opgedragen had. Volmaakte gehoorzaamheid. Tot het kruis. Dat gaat verder. Christus werd slaaf. Volmaakte gehoorzaamheid aan de Vader, volmaakte genegenheid van de Vader, volmaakte vrijheid. Volmaakte vrijheid was een kenmerk van het leven van de Heer Jezus, overal waar je hem ziet. Nooit een innerlijke strijd zoals wij dat hebben met zonde. Vrijheid. Dat is een mooi voorbeeld trouwens in het Oude Testament te vinden die hier wat mee overeenkomt. Salomo zijn zoon, Rehabiam, hoe je het maar uitspreekt. Die volgde zijn vader op en die riep de wijze raadsleden van zijn vader tot hem. En hij zegt, hoe denk je dat ik mijn koningschap moet bevestigen? En die mannen die zeiden, door een dienstknecht te zijn. En de Griekse vertaling van het Oude Testament staat daar het woord doulos. Heel goed gekozen van de schrijver, van die vertalers. Wees als koning een doulos. En het volk zal voor altijd je slaaf zijn. Dat was het aanbod. Wat een mooi beeld van Christus. Die als koning kwam, was, doelos werd, om voor altijd slaven voor zichzelf te hebben. Maar daar blijft het niet bij. Want Christus werd na zijn doulos verheerlijkt. Verheerlijkt. Als koning verhoogd. Van slaaf naar koning. En wat gaat er met u en mij gebeuren? Wat gaat er met u en mij gebeuren? Als wij een slaaf worden, zullen wij als koningen met hem heersen. Wauw. Zie, het zijn alleen de slaven van de Heer die straks als koning zullen heersen. Dan vraag ik me af, wie blijft er over om over te heersen? Maar dat laat ik maar aan hem over, want hij heeft alleen maar al zijn kinderen zijn slaaf geworden. Hoe ver het in gradaties doorwerkt, daar hebben wij een aandeel in. Maar dat laten we voor later. Een slaaf te zijn van Christus geeft de grootste vrijheid. En als die koning Rehabiam geluisterd had, dan had die koning geweest, dan had hij het volk 12 stammen voor hem gehad. Maar hij wilde heersen met een ijzeren hand. Hij wilde koning zijn, hij wilde geen slaaf zijn. Mensen, mogen wij slaaf zijn, maar daarin ligt de grootste zegen. Daarin ligt de grootste innerlijke vrijheid. We zijn er geen slaaf meer van de zonde, geen slaaf meer van anderen, geen slaaf meer van onszelf, maar slaaf van Christus. Als de Zoon u vrijgemaakt heeft, dan bent u werkelijk vrij. Bent u bereid? Zijn wij bereid? Om inderdaad, als we doorheen dit stuk gaan, om inderdaad ook te zeggen, Heer, ik wil uw slaaf zijn. Ik ben er nog lang niet. Ik ben nog lang niet waar ik wezen moet, maar dit is mijn verlangen. Ik wil een slaaf zijn van u. Ik ben niet in uw dienst, ik ben uw eigendom. Ik ben niet ter beschikking, ik ben onderdanig en gehoorzaam. Ik doe alles wat u behaagt. Zie, streven wij naar die verbondenheid met de Heer Jezus? Is dat ons, waar ons hart uitgaat? Dat is de uitdaging die we vandaag hebben. In elk facet van ons leven. Streeft u naar volledige onderwerpen? Streven u en ik, want ik hoor daarbij. Om ons inderdaad in gehoorzaamheid te zeggen, Heer, alles wat u behaagt. Moet u eens aan denken als u de eerste keer weer gedachten naar voren komt van mopperen. Of klagen. Dan kunnen we waarschijnlijk het best naar Gethsemane rennen en naast de Heer gaan zitten. En eigenlijk zeggen, Heer, u was een doelloos van de Vader, u was een doelloos, ik ben uw doelloos. Wat was het antwoord dat u gaf van de Vader? Niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Oké, Heer, dit is uw wil voor mij, ik buig. En daarin is vrijheid. Heeft u dat al eens ervaren, dat als je de weg van de Heer volgt en buigt en de vrijheid komt? Ik heb het alleen maar ervaren. Een slaaf moppert niet, een slaaf klaagt niet, een slaaf leeft niet meer voor zichzelf. En als we volgende week nog zien, een slaaf is eigenlijk niks en niemand. Slaaf is niet van tel, ik ben niet van tel. Maar dat wij als slaven van Christus, doe zo van harte de wil van God. Dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. Want u weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij van de Heere terug zal ontvangen. Het zij slaaf, het zij vrij. Kent u deze woorden? Dit was Efeze 6. Vers 6 en 7 die ik voorlas. En daarover volgende week meer. Kent u de Heer Jezus? Als uw Heer? Als uw meester? Dan hoop ik dat u met me meegroeit. Niet alleen om hem als Heer te erkennen in uw leven, maar ook elkaar niet alleen maar te dienen met ik ben ter beschikking, maar met slaafse dienstbaarheid. Dat ons de Heer Jezus het enige is die volmaakt is. En wij schieten grandioos tekort. Maar wij hebben genade. We hebben Gods geest. En we hebben zijn woord. Meer hebben wij niet nodig. We hebben alleen maar dingen minder nodig. Minder van ons. Minder rechten. Minder van ik. En meer van hem. Als u hem niet kent, vlucht naar hem. Wissel uw juk om. Als u het juk verwisseld heeft, het is zacht. Maar als u de verkeerde kant op gaat, dan wil dat juk niet heen. Dan wil onze Heer ons niet heen hebben. Dan voelt u de weerstand vanzelf. Vader, mogen wij zo bereidwillige slaven worden van u. Bereidwillige slaven. Wat een paradox. We zijn bevrijd, Vader, onder dat juk van de gruwel van de zonde. En we zijn vrijgezet. We hebben zo'n, dat leek zo'n tussenfase, maar dat is het eigenlijk niet. Dat gaat gewoon door. En dat de Heer Jezus, u Heer, ons uitnodigt om te zeggen, neem mijn juk op. Leer van mij. Heer, u heeft laten zien wat het volmaakte juk was van de Vader. Waar u doelloos wilde worden. Om te laten zien hoe u als voorbeeld voor ons, om uw volledige gehoorzaamheid, onderdanigheid, ondergeschiktheid, het juk opnam. En Heer, als wij dan ook inderdaad mogen zien hoe u dat gedaan heeft. Voor ons. Als voorbeeld, zodat wij kunnen zeggen, Heer, mogen wij uw juk opnemen. U heeft voor ons de mogelijkheid, nee, u heeft betaald voor ons juk, Heer, van de slavenmarkt weg te gooien. Maar mogen wij uw juk opnemen? Als slaaf van Christus te leven. Wat een uitdaging, Heer, voor ieder van ons. Mogen ze elkaar daarin bemoedigen. Mogen we elkaar zo ook zien. Als Paulus zich, de grootste apostel, zo'n beetje die we vinden in het Nieuwe Testament, zich gewoon slaaf van Christus noemt. Heer, dan is er geen aanzien van persoon. Het is, we zijn slaven van Christus. Er is geen titel, geen aardse literair ding wat voor ons naam gezet moet worden, Heer. Maar gewoon, we zijn slaven van Christus. Maar daarin ligt de grootste vrijheid. Als wij daarna leven, bewerk dat in ons, Heer, voor de glorie van uw naam. Amen.